Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is de eerstgeboren uit de doden. En de overste der koningen der aarde. Amen. Alle dingen zijn me overgegeven van mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader. Nog iemand kent de Vader dan de Zoon. En die het de Zoon wil openbaren. Kom gemeente, vervolgen we deze dienst door met elkaar te gaan zingen. Uit Psalm 33, vers 1 en 11. Wij noemden u Psalm 33, vers 1 en 11. gemeente, in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen, alle plaatsen en tijden, en in gemeenschap met allen die de verschijning van de Heer Jezus hebben leren lief krijgen door belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea, en een ieder spreken in zijn of in haar hart aldus.
Ik geloof in één God, den Almachtigen Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, den enige geboren Zoon van God, geboren uit den Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met den Vader, door wien alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van den Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit de rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in den Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen.
Zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. Heere van hemel en van aarde, aan de middag van deze eerste kerstdag mogen wij samenkomen in dit huis van gebed om met elkaar opnieuw stil te staan bij het kerstwonder, het kerstevangelie. Dat u, o Zoon van God, die hoge hemel hebt verlaten, vlees en bloed hebt aangenomen, om zondaren zalig te maken, om ze te brengen van het grootste kwaad tot het hoogste goed. Dat is een onbegrijpelijk wonder, Heere. En wilt u ons allen daar vanmiddag ook in doen delen? We hebben het vanmorgen gehoord dat de beloften ons toekomen, onbegrijpelijk. Dat u met beloftewoorden tot ons komt, net als bij Agas. Een maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en zult zijn naam Immanuel heten. En u kent ze die daarvan mogen leven, die daar bij mogen, die daarop mogen vertrouwen. U kent ze ook, maar wie dat het ene oor ingaat en het andere oor uit. Ellendig genoeg. Maar voor u is toch niets te wonderlijk, Heren, u kunt dat toch ook veranderen, u kunt dat vernieuwen. En zou u dat ook willen doen op deze tweede keren dat we het kerstevangelie met elkaar overdenken. Heren, ontferm u zich over ons hier in de kerk, ook degene die thuis meeluisteren en kijken, geef ook daar uw zegen. En dat het nog gebruikt mag worden om harde harten te verbreken en om gesloten harten te openen. Gedenk ons zo allen naar de grootheid uwer genade. En als we zo vandaag bij elkaar zijn opnieuw rondom uw woord, dan dragen wij aan u op. Ons land en ons volk. Ons land dat eeuwen al bekend mag zijn met het evangelie. Maar wat we anderzijds zien, een grote onverschilligheid. De ene kerk naar de andere wordt afgebroken en het een naar het andere kerkgebouw wordt afgestoten. Omdat het een cultureel centrum wordt. En mensen die een vreemde religie aanhangen, dat neemt alleen maar toe, o grote ontfermer. Laat ons land niet over aan zichzelf, alstublieft. Geef ons niet over aan onszelf. En geef dat elke christen een echte christen mag zijn, opdat hij een licht mag verspreiden. En dat we mogen zijn, zoals die hele kleine kinderen wel eens zingen, een lichtje schijnend in de nacht. Heere, dat wij iets mogen vertonen van het evangelie in doen en laten. O, geef ons arme land niet over naar wat ze en wij ons hebben waardig gemaakt. Maar geef nog heil, geef nog genade. Gedenk daartoe de overheden, gewestelijk, landelijk en plaatselijk. We dragen ook de koning aan u op met zijn gezin. En geef dat hij en al de zijnen mogen leven van de vredevorst. De Heere Christus, gedenk, Heere, onze wereld, waar zoveel oorlog is en agressie. We hebben het vanmorgen zo gezongen, vrede op aarde, maar vrede is er niet te bespeuren, trouwens ook in ons eigen land niet, want wat een onvrede is er her en der. En wat een opstand, dan is het weer hier staking en dan daar staking. En er zullen best problemen zijn, maar we staken vaak met een volle mond en een warm bed. Ach, Heere God, geef toch een terugkeer, een luisteren naar u en uw woord. Maar waar oorlog en revolutie is, zou u daar vrede willen schenken. En we dragen in zonderheid dan ook het volk Israël aan u op. O, doe ze komen tot de erkentenis van de middelaar. En dat in die weg het mag verstaan worden, gezien mag worden. Omdat de vrede zal bloeien. Heren, gedenk hen die vervolgd worden om het geloof. Gedenk alle arbeid in zending en evangelisatie. Ook alle arbeid voor woord en daad waarvoor vandaag gecollecteerd mag worden en morgen. Heren, wij hebben veel. En in de collectebrief wordt geschreven over het feit dat ze in Macedonië heel veel wilden geven. En dan zegt uw knecht Paulus, en dat zal die niet zonder uw geest gedaan hebben. Je weet toch de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden terwijl hij rijk was, opdat ge door zijn armoede rijk zou worden. Dan wordt hij toch ook getekend als die grote borg en middelaar, maar ook dat voorbeeld om te geven. Om te geven van hetgeen wij hebben. Heere, zegen zo al die arbeid van woord en daad. Wil de boze uit ons midden weren. En geef dat we ook vanmiddag een gezegende dienst uit uw hand mogen ontvangen. En wanneer het vanmorgen niet viel, mag het dan vanmiddag vallen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, u zal worden voorgelezen het evangelie naar de beschrijving van Johannes en daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. Wij noemden u als schriftlezing voor deze morgendienst Johannes 1, vers 1 tot en met 18.
In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in de beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlichten ieder mens, komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit den bloede, noch uit de wil van het vlees, noch uit de wil van de man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen en zeggende, deze was het van welke ik zeide, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover de schriftlezing.
De gemeente, wanneer we geruime tijd, maar ja, wat is geruim, wat is lang, maar wanneer toch vele jaren in uw midden zijn, dan is het elke keer toch weer een heel iets om tot nieuwe stof te komen. Om te komen tot stof waar eerder niet over is gesproken. Want ja, het verwachtingspatroon is toch vaak hetzelfde. We gaan naar de kribbe van Bethlehem. We gaan naar Lucas 2. Vanmorgen dan Matthäus 1. Dat hebben we, als ik het goed geteld heb, 13 jaar geleden ook gedaan. Maar nu vanmiddag willen wij naar het eerste hoofdstuk van het Johannes-evangelie gaan. En we hebben ook verschillende malen iets uit dat eerste hoofdstuk naar voren gebracht. Maar er bleef toch nog iets liggen. Toch nog iets liggen. Zeker Matthäus 1 en 2 natuurlijk. Lucas 2. De bekende geschiedenissen. En Johannes 1 meer de vastere spijzen. Maar één tekst, die is nog niet aan bod gekomen. En die geeft toch stof tot overdenken. Juist op een kerst. En dat is het 18e vers van Johannes 1. En dan lezen we dit. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, die heeft hem ons verklaard. We staan stil bij het kerstwonder. En daar letten we in op drie dingen. We letten op de verborgenheid van God. We letten op de verklaring van God. En dan hebben we eigenlijk de tekst gehad. Maar ik zou vanmiddag ook willen stilstaan bij het verstaan van God. Dus wij letten bij het kerstwonder allereerst op de verborgenheid van God. Want er staat in de tekst, niemand heeft ooit God gezien. In de tweede plaats willen wij stilstaan, nadat we dus stilgestaan hebben bij de verborgenheid, de verklaring van God. Want er staat, de Zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons geopenbaard. En daar wordt een, die heeft hem ons verklaard. En dan in de derde plaats gaat het erom dat het ook in je hart komt. En vandaar dus dat we stilstaan bij het verstaan van God. Dus het kerstwonder. In de eerste plaats de verborgenheid van God. In de tweede plaats de verklaring van God. En in de derde plaats het verstaan van God. Eerst gaan wij samen zingen. Terwijl uw liefdegave afgezonderd mag worden voor de dienst des Heren. De eerste collecte is voor de kerk. De tweede voor de instandhouding van de predikantsplaats. En dan is er aan de deur de diaconiecollecte. Die wordt afgestaan aan de stichting Woord en Daad. Al die collecten en dan vanmorgen, vanmiddag dan ook met name de laatste in uw milddadigheid aanbevolen. Inmiddels gaan wij zingen uit Psalm 2. En wij zingen uit Psalm 2 de versen 4, 6 en 7. Psalm 2, vers 4, 6 en 7. Gemeente, we lezen de tekst nog een keer en dat is dus Johannes 1 vers 18. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Het kerstwonder. De verborgenheid van God. De verklaring van God. En het verstaan van God. Gemeente, de tekst begint met deze woorden. Niemand heeft ooit God gezien. En dat is iets wat in de wereld grif wordt overgenomen. Niemand heeft ooit God gezien. En velen zijn er net als de farao van Egypte. Wie is de Heere dat ik hem zou dienen? Niemand heeft hem toch ooit gezien? De aanvangswoorden van onze tekst, dat zijn als het ware, dat is koren op de molen van de atheïst. Ja, want niemand heeft toch ooit God gezien? Het wordt in de mond gelegd van Yuri Gagarin, die cosmonaut, die in 1961 de ruimte inging en dat hij gezegd heeft, nou, ik heb mijn ogen uitgekeken, maar ik heb nergens God gezien. Dat blijkt helemaal niet door die cosmonaut gezegd te zijn. Ik heb me dat altijd laten vertellen, ook wel in preken en zo. Ja, dat zei die cosmonaut, maar dat heeft hij helemaal nooit gezegd. Dat heeft president Khrushchev gezegd. En in de tijd van Khrushchev, toen was het eigenlijk zo dat de mensen meer respect hadden voor Gagarin als voor hem. Want ja, die man was in de ruimte geweest. Ja, en die man die zat wel lakens uit te delen. En je moest allemaal knippen in zijn knipmes. Dus eigenlijk had Gagarin meer respect onder het volk als hem. En toen heeft hij gezegd, nou die Gagarin die is in de ruimte geweest, maar hij heeft God niet gezien. Dus dat heeft die cosmonaut niet gezegd, want dat was eigenlijk een soort Nicodemiet. Wat is dat? Dat was een christen die zich een beetje verborgen stelde. Want ja, in die tijd werden echte christenen die werden vervolgd in Rusland. Maar eigenlijk hield die man vast aan de grote schepper aller dingen. Maar ja, die Khrushchev wilde natuurlijk niks van weten. Hij zegt, die man is in de ruimte geweest en hij heeft God niet gezien. Waar maken die mensen zich druk over? Niemand heeft ooit God gezien. Je zou bijna zeggen, heeft Johannes zich een beetje aangepast aan de wereldse normen, aan wat de wereld zegt? Niemand heeft ooit God gezien. Dus met andere woorden, mensen, waar maken we ons druk over? Hoeveel zijn er vandaag niet? Niemand heeft ooit God gezien. Bewijs het mis dat er een God is. En deze kerstdag, mensen, waar maak je je druk over? We zijn wat vrolijk met elkaar en we hebben wat ontmoetingen als gezinnen met elkaar. En we hebben een flinke maaltijd en weet ik allemaal wat niet meer. En een paar mooie vrije dagen, maar kijk toch even om je heen, zeg. Als er dan toch een God was, ik heb jullie wel horen zingen vanmorgen hoor, dat vrede op aarde, maar mensen, geloof je het zelf. Als er dan, er is geen God, de trotse dwaas zegt is na, er is geen God, want Johannes zegt het ook, niemand heeft ooit God gezien. Er was vroeger een keizer, Trajanus. En die vroeg aan een rabbi, Rabbi Jozua, zou jij mij God kunnen laten zien? Ook al is een dwaze man. Kun jij mij God laten zien? Nou, zegt hij, dan moet jij eerst in de zon kijken. Ja, was dat nou, in de zon kijken? Ja, zegt hij, natuurlijk moet je eerst in de zon kijken. Want als je in de zon kijkt, dan kijk je naar iets wat God gemaakt heeft. Hij zei, maar daar begin ik niet aan, maar dan word ik blind. Hij zei, ja, dan kan ik jou God ook niet laten zien. Maar ik zou je wel dit vertellen. Als je God zou zien, dan zou je het moeten besterven. Want hij is groot. En wij begrijpen het niet. Dat zei die Rabbi Jozua, want die kende Job ook. Die kende het Nieuwe Testament niet, helaas. Maar daar staat in de Bijbel, God is groot. En wij begrijpen het niet. Ik ga nog even naar die kosmonaut in de ruimte. Waarvan die president zei, hij heeft God niet gezien. Nou moet ik eerlijk zeggen, ik heb helemaal niks met ruimtevaart. Het interesseert me nog, nee, een schoenveter interesseert me meer dan ruimtevaart. Maar goed, dat begrijpt u wel. Maar het interesseert me dus helemaal niks, ruimtevaart. Alhoewel, toen wij kind waren, toen had je die winkelketen, de Vivo. En die gaven dan die hele grote platen en dan kon je zo'n capsule, die kon je in elkaar zetten. En dat heb ik ook wel eens gedaan. De Apollo 8 en de Apollo 11, dan kon je in elkaar zetten. Maar ja, daar bleef het dan ook bij. Maar ik moet u toch zeggen, het is kerstfeest vandaag, we hebben het toch niet over ruimte, nee, maar toch even dit. Het is in 1968 geweest met de kerstdagen, dat de Apollo 8, die ging de ruimte in. En u kunt natuurlijk zeggen, ja, maar we hebben niks met ruimtevaart te maken. Ik vind het nog goddeloos ook. Mensen zeggen van wat je wil. Aan die ruimtevaart hebben we ook weer heel veel vindingen te danken, ook in de medische wereld. Nogmaals, het is het mijne niet. Maar toen zijn er dus mensen, die zijn er tussen de maan en de aarde geweest en en toen hebben die mensen, die hebben in de ruimte met kerst voorgelezen Psalm 8. Als ik uw hemel aanzie, de werken uw handen, wat is de mens dat u aan hem gedenkt? En een van die astronauten uit de ruimte die zei, wij wensen u een gezegend kerstfeest. Die man die wist dan, ja, misschien met zijn verstand, dat laat ik allemaal rusten. En ze waren toch onder de indruk. Als je zo in die ruimte bent. Ik heb een tijdje geleden een interview gelezen met die, of gehoord van die Kuipers, die ook in de ruimte was. En toen dacht ik, nou gaan we het krijgen. Hij zei, ja, ik heb toen die hele kleine wereldbol gezien. Dan gaan we het krijgen. En dan gaat hij zeggen, ja, wie zijn wij in zijn hand? Maar toen zei hij, ja, wat verbeelden wij ons? En laten we heel goed voor het kleine planeetje zorgen. Jammer. Dan had die astronaut het beter. Wat is de mens? Als ik aanmerk het werk van uw handen. En toen er later, een jaar later, de eerste voetstap op de maan is gezet, toen ging opnieuw het woord van God open. En toen werd er zelfs vanuit het woord gelezen uit de Johannesbrief. Uit de Johannesbrief werd er toen voorgelezen. Het 15e hoofdstuk, het 5e vers. Ik ben de wijnstok, en gij de ranken, die in mij blijft en ik in hem die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. En nou niet denken en zeggen, hij heeft reclame gemaakt voor die ruimtevaart, wat ik allemaal maar zinloos vind. Nee, maar we moeten de dingen eerlijk stellen. Er zijn veel atheïsten onder. Maar al is het maar een geveinsd onderwerpen wellicht. Maar toch moest er opgemerkt worden. Dit is Gods alvermogen. Niemand heeft ooit God gezien. Dat zegt de tekst. Maar dat is geen voer voor de atheïst. Absoluut niet. Het is niet een onderstreping van waar is God naar Auschwitz. Nee. Wat is het dan wel? Niemand heeft ooit God gezien. De verborgenheid van God. Misschien zegt er iemand, misschien een onderstreping dat de Heere zich verbergen kan. Dat zei Job. Als ik voorwaarts ga, ik zie hem niet. Achterwaarts, ik merk hem niet op. Zijn er ook onder ons niet? Die dat wel eens moeten zeggen. Ik merk niks van de Heer. Nou, niet dat hij zegt van, ik moet er niks van weten. Maar hij zegt, ik merk het niet op. En dan ga ik weer naar bed. En ik roep mijn keel hees in deze jammerstaat, maar ik verneem van God niks. Ik schreeuw het uit, Heere. Ik zit in de grootste nood, in de grootste problemen. Niemand heeft ooit God gezien. Jesaja zegt zelfs, voorwaar. Gij zijt een God die zich verborgen houdt. Dat moet je onthouden, jongens, meiden. God is een God die zich verborgen houdt. Het is hoogst eerbiedig, lieve mensen, wat ik bedoel. Maar Maarten Luther, die heeft wel eens gezegd, soms speelt de Heer met zijn volk een spel. Wat gaan we nou krijgen? Ja, in de tere omgang van ouders en kinderen, dan kom je het wel eens tegen. Dat de moeder zich even verbergt voor het kind. Moeder, wat ben je? Zout zich even weg. En daarna dan openbaar. Daar is ze weer. En dan omarm dat kind. Soms houdt de Heere zich voor ons verborgen. Hij houdt zich voor ons verborgen. Toch is ook dat het niet wat hier door Johannes bedoeld wordt om te zeggen. Dus en niet het atheïsme te onderstrepen. En ook niet om de verduistering van God, de terugtrekking van God, het verbergen van God, om dat te noemen, al is het er. Al is het er. Want zelfs David heeft in Psalm 22 geprofeteerd van Christus, maar ook aan de lijf als het ware gedacht. Mijn God, waarom verlaat u mij nou? Waar bent u nou? Waar bent u nou? En Asaf zegt, dacht ik aan God, zo maakte ik misbaar. Wat bedoelt Johannes eigenlijk, als er hier staat, niemand heeft ooit God gezien? Nou, heel eenvoudig, niemand heeft God ooit gezien in zijn wezen, in wie God op zich is. Niemand heeft ooit God gezien. Want God kun je niet zien, aan deze kant van het graf. Toen ooit een klein meisje dus ook hoorde die uitlating over die kosmonaut dat die God niet had gezien, toen zei dat meisje, dat kan ook niet, want zalig zijn de reinen van hart. Zij zullen God zien. Er staat niet, ze zien God, maar ze gaan hem zien. In deze bedeling, lieve mensen, kunnen wij God niet zien. Dus jongens en meiden, als er nou mensen zijn die zeggen, ja, maar We moeten het eerst zien en geloven. Hier staat het. Niemand heeft ooit God gezien. En Adam dan, die wandelde toch met God en Henoch. En Noach, ja. Maar die wandelde naar zijn mond. Die wandelde naar zijn woord, naar zijn uitlatingen. Die hebben met eerbied gesproken, niet hand in hand gelopen. Adam in het paradijs heeft God niet gezien. Hij heeft hem wel gehoord. Hij hoorde de Heere. Hij hoorde zijn stem. Waar zijt gij? De stem van God klonk op. Ja, toen was hij angstig hoor. Had gegeten van die verboden vrucht. Maar anders dan hoorde hij de Heere fluisteren. Zijn liefdevolle stem. Ja, hoe dat gegaan is, dat kan ik niet zeggen, want we leven na de val. Eén ding weet ik wel, en ik hoop dat u het ook weet. Als hij spreekt door zijn woord, dan zeg ik, o God, u spreekt door uw woord. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Niemand heeft echter ooit God gezien. Abraham ook niet. Ja, maar zegt er een, maar hij is toen toch bij die tent. Toen waren er toch van die mannen die kwamen. Twee waren er engelen en één was God zelf. Dat is de tweede persoon van het goddelijk wezen. Niet te moeilijk worden vanmiddag. Nee, is niet moeilijk. De tweede persoon van het goddelijk wezen, de Zoon van God. Die tijdelijk een lichaam aannam, is toen op aarde gekomen. En als dan Jacob zegt, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest. Dan heeft hij niemand anders in de handen gehad, of niemand anders had hem in de handen, dan de Zoon van God. En Mozes dan? Toon mij uw aangezicht, niemand zal mijn aangezicht zien en leven, zegt hij. En wat staat er dan in Exodus 33? Ga in de steenkloof. En dan moet hij in een kloof van een steenrot staan en dan gaat de Heere iets laten zien van zijn achterste delen. Dan ziet hij een glimpje. Maar hij moet wel in de rot zitten. En weet je, die rots is. Die rots is een heenwijzing naar Christus. Jozua, die ziet op een gegeven moment ook de Heere der Heerscharen tot hem komen. Dan zien we ook weer zoiets. En dat is als hij de leiding krijgt om het land te leiden. Maar ook daar spreken wij weer over de Zoon van God. Maar zegt er een, je bent met mij nog niet klaar. Want ik ken ook de schriften. Ik lees in Daniël. Dat Daniël de Heere ziet als de oude van dagen op een troon. Ja, dat heeft hij gezien. Maar dat was een visioen. Daar heeft hij niet iets echt gezien, maar daar heeft hij een visioen gezien, alsof er een oude van dagen op de troon zat. Want hoor eens wat Jezus zelf zegt tegen die Samaritaanse vrouw. God is een geest. En allen die hem aanbidden, aanbidden hem in geest en waarheid. Daarom kan en mag er ook geen beeldenis van God gemaakt worden. Er is een in de Sint-Pieter van Rome een afbeelding, die heeft Michelangelo gemaakt. En daar zie je Adam, een krachtige man, en dan zie je daar ook een hele oude man. En die steekt zijn vinger uit en aan die vinger zit dan Adam vast. Dat is verschrikkelijk. Ik hou niet van beeldenstormen, maar daar zou ik zeggen, gooi het dan maar een hele hoop mening overheen. Dat kan niet. We mogen de Heere God niet afbeelden. We mogen de Heere God geenszins afbeelden. Maar ja, wat moeten we nou vanmiddag? Zeg, daar zijn we al onderhand een half uur verder en wat weten we nou nog? We kunnen God niet zien. Nou, is dat nou een kerstboodschap? Is het nou een kerstwonder? We kunnen God niet zien. Nou, we kunnen God niet zien, maar toch wel wat hij gedaan heeft, is wel. Je hoeft je ogen maar, en dat is ook wel een wonder. Ik kan mijn ogen open doen en ik kan kijken, dat is ook wat, hè. Ik kan rondkijken. En dan zie ik alleen maar wat God gedaan heeft. Maar laten we nou eens verder gaan kijken. Niemand heeft ooit God gezien. Wat staat er verder? De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Gemeente, dit is het evangelie van kerstfeest. God blijft voor mij zo heel ver weg, ik kan hem niet zien. Ga ik voorwaarts, ik merk hem niet, achterwaarts niet. Waar is God? U bent de verborgene, hoor eens wat Jezus zegt. Niemand heeft ooit God gezien, maar de Zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Wij hebben in de afgelopen dagen, en trouwens ook vanmorgen, hebben veel stilgestaan bij de schoot van Maria. Hè? Want in de schoot van Maria is hij neergelegd. Is daar door de overschaduwing van de Heilige Geest, is daar een bevruchting plaats gaan vinden. Ik kan niet verklaren. Dat is zo'n groot wonder. Zo'n groot wonder. Zo'n eeuwig wonder. In de schoot van Maria is het gebeurd. Op weg naar Elisabeth of we weten het allemaal niet, maar het is gebeurd. Maar ook dit, dat haar schoot geopend is. Maar lieve mensen, voordat de schoot van Maria vervuld en geopend werd, was er een andere schoot? Nee, is daar een andere schoot? En dat is de schoot van God. En in die schoot van hem, de Almachtige, daar is de Zoon. In het Spreukenboek lezen wij dat hij, de Zoon van God, spelende was voor het aangezicht van zijn Vader. Gemeente, we komen dan in een mysterie, maar de Heere die openbaart dat toch in zijn woord. Dan zien we dat er in de eeuwigheid een God is. Die een zoon heeft. En die zoon die bemint hij. En nou met eerbied gesproken. Hij heeft die zoon op schoot. Luther die zegt dat een schoot hoort bij een vrouw. Het zal meer bedoeld worden. Hij hangt om de hals. En hij legt zijn armen om hem. Ik ben het hier even niet eens met Luther, want er staat ook dat de kerk van God die ligt, dat is waar in de schoot van Abraham. En ik kan me een klein beetje begrijpen van Luther, want die is keihard grootgebracht. Even op schoot zitten was er niet bij. Vader keiharde werken, nee niet op schoot. Geen kind op schoot. Dus zoiets daar. Maar hier wordt toch een heel teer beeld bedoeld. En wat is er nou, jongens? En nou zeg ik meisjes. Als je nou bij vader of bij moeder op schoot is, dan leg je hoofd als het ware tegen het hart van moeder of vader. En dan hoor je het hart kloppen. En soms, ik bedoel het hoogzinnige mensen denken erom, dan hoor je het gerommel van binnen. En nou, wat betekent dat nou? De zoon die in de schoot van de vader is, die hoort het hart van vader kloppen. En die hoort de ingewanden van God rommelen van barmhartigheid. En nou gaat die zoon van God, die gaat vader verklaren. En dan krijgen wij niet een soort uitleg met eerbied hoe God in elkaar zit. Wel nee. Maar verklaren, daar staat in de grond al een heel mooi woord voor. Daar staat een woord voor, dat gebruiken wij in de theologie ook wel. En namelijk exegetiseren. Hij heeft de zoon als het ware uitgelegd. Hij heeft de vader uitgelegd. Daarom zegt hij op een andere plaats, wie mij gezien heeft, die heeft de vader gezien. Gemeente, wat worden wij dan toch vanmiddag helemaal als het ware naar het kerstevangelie gebracht. Niemand heeft ooit God gezien, maar wil je God zien, dan moet je kijken wat er in Bethlehem gebeurt. Wil je God zien, dan moet je kijken wat daar in Nazareth gebeurde. Dat de Heere daar komt met een engel en dat hij zo'n vrouw komt te vertellen dat ze de moeder van de zaligmaker zal worden. En dan zien we in Bethlehem het inderdaad gebeuren. God, ja, hoe zegt men dat? Klopt dogmatisch niet helemaal, maar God van God ontdaan, van zijn heerlijkheid ontdaan. Wie zal dat verstaan? Er was vroeger een filosoof, Anthony Collins. Dat was een filosoof die wilde van God helemaal niet weten. En toen had hij een werkman. En die kende die wel en die zag die op zondag, zag die hem lopen. En toen zegt hij tegen hem, hij zegt, jij gelooft in God, hè? Ja, zegt hij. Hij zegt, is jouw God groot of is die klein? Weet je wat die man toen zei? Mijn God is groot en hij is klein. En dan, ja, dan ga ik het precies citeren. Neem me niet kwalijk. Hij is zo groot dat hij in jouw kop niet past. En hij is zo klein dat hij in mijn hart wil wonen. Kerstfeest. Een kindeke. Er is een kindeke geboren op aarde. Ik heb het pas ergens gezegd. Dat er een prediker was in de gevangenis. En bij een doopdienst liet hij zijn eigen kindje dopen. Juist bij zo'n dienst met allemaal gedetineerden. En die kleine, die maakte al die grove kerels, die vertederde die. En toen zei die gevangenispredikant later, hij zegt, oh, zegt hij, nou begrijp ik waarom de Heere Jezus een kind is geworden. Omdat men niet bevreesd zou hoeven te worden. God is ongenaakbaar, hij is heilig. Hij heeft bij de Sinaï gedonderd en gerookt. Ik kan voor God niet bestaan. Mensen beter wel eens achtergekomen. Dat is ook belangrijk hoor. Het is geboren, de goddelijke kind. Maar dat is juist zo'n blijde boodschap. Voor een mens die zijn vonnis kent. Ik lig verloren, ik ga verloren. Tenzij tenzij u met genade komt. Nou, en dat is kerstevangelie. Daar ligt hij. In de kribbe. Hij heeft hem ons verklaard. Hij heeft hem ons uitgelegd. Dat is toch prachtig. Dat is een rijk evangelie. Daar ligt hij in de kribbe. En wie ook bent, mensen. Er staat op een ja, bij ons op de stallen staat tegenwoordig pas op, je mag niet binnenkomen. Hè? Je kan zomaar je hoofd niet binnen de stal zetten, dat gaat zomaar niet. Maar ouderwets, ja, daar had je al de geleuter niet van allerlei regeltjes en zo. Maar dan je stal, daar ga je licht in. Natuurlijk, een stal, daar kom je zo in. Een stal in het veld, ga je zo in. Waar de beesten zijn, even om het hoekje kijken. Je hoeft niet aan te melden. En daar ga ik. Dan ga ik. Gemeente, ik bedoel het heel eerbiedig, maar ik wil heel dicht bij u gaan komen. En ook bij de barmhartigheid Gods. Maar zal ik u zeggen, als je beest hebt, hè, neem nou een koe, of neem nou een hond, die kijkt niet wie jij bent. Dat is gek. Zelfs een man als Hitler, die had een hond. En daar was die gek mee. En die hond was gek met Hitler. Je zou zeggen, beest, als je toch wist wat voor een monster het was. Ja, dat is nou in de dierenwereld zo. Oh, mens. Nou ligt die in een beestenbak. En nou kijkt hij niet wie je bent. Hij kijkt niet wie je bent. Hij kijkt niet wie je bent. Het grootste monster mag komen. God van alle heerlijkheid ontdaan. Wie kan verstaan? God heeft nooit iemand gezien. Maar de Zoon die in de schoot van de Vader is. Die heeft hem ons verklaard. O, dat kind van Bethlehem. Dat kind van Bethlehem. Ja, maar dat kan toch nog niet spreken. Maar spreekt dat kind dan niet. Die in onze lage stand ons genadig bood de hand. Want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Een wonder, alle wonderen. Ja, vroeger, ja, je hebt ze nog van die boeken van het allergrootste wonder en het weet ik het allemaal bekeringsgeschiedenissen. Prachtig bedoeld, maar dit is het allergrootste wonder. Dat de Heere in mijn leven is gekomen, want wij mensen, we hebben het allemaal verdorven. En alles wat we voortbrengen is verderf. En daaruit hoge hemel kom ik aan. Gemeente, wat is dat kerstfeest toch een heerlijke evangelie. Die afgedaald is. Zijn heerlijkheid heeft afgelegd. En is neergedaald in een kribbe. Nou, en dan zien we ze komen. Hè? De wijzen uit het oosten. De herders. Anna, Simeon. Noem ze allemaal maar op. En als we dan eens verder gaan kijken. Dan gaat de Heere Jezus na zijn 30ste ook spreken, nietwaar. Maar dan moet je eens opletten wat er gebeurt als die gedoopt wordt. Dan gaat de hemel open en dan is er een stem die zegt, deze is mijn geliefde zoon in welke ik een welbehagen heb. En wat wordt daar nou mee bedoeld? Wordt daarmee bedoeld, nou mensen, dan weet je dat, hè? Dit is de Heere Zoon van God. Nee, dan is de bedoeling dat we op hem zouden zien. Dat we ons oor te luister zouden leggen bij hem. Dat we tot hem zouden gaan. Dat we hem zouden omhelzen. Dat we hem door hem zouden laten leren. En dat we hem door ons zouden laten leiden. Dat is het. Wat is die laag afgekomen, is het niet. En dan zie ik daarin God. Zo is God. Hij heeft hem ons verklaard. Hij gaat de ingewanden van God blootleggen. In Christus, daar verneem ik dat er in de Ja, weer dat hele moeilijke, maar goed, wat wel gebeurd is, dat zien we in Psalm 2, dat er een onderhandeling is geweest in de eeuwigheid. En er heeft de zoon gezegd, Vader, ik ga borg worden hoor. Eis van mij en ik zal de einde der aarde geven tot uw bezetting. En dan is er een onderhandeling. Vader die zegt, zoon, mijn recht blijft staan hoor. Mijn recht blijft staan, denk erom. We moeten nou met kerst niet denken dat God afstand gedaan heeft van het recht. Nee, zeker niet. Zeker niet. Want oh, dat lieve kind. Dat wordt straks een kind. Wat in de Gods verlating komt. Opdat u, ik nooit van God verlaten zouden worden. Oh, wat een wonder toch. Wat een wonder toch. Dan zou je wel het ene versje in het andere kunnen zingen. Hoe groot zijt gij? Die heeft hem ons verklaard. Hij heeft hem uitgelegd. Johannes die zegt, als het over Christus gaat, over zijn prediking en over zijn doen en laten, dan zou de wereld, die zou de boeken niet kunnen bevatten, die gaan over het werk van Christus. Ik heb eerlijk gezegd een tijdje geleden, misschien ook, ja, wat is een mens? Dus ik dacht, ik zal eens gaan meten hoeveel boeken ik heb, want ja, ik moet nog een keer weg. En is er straks ook ruimte voor de volgende locatie? Maar ja, anders moet ik net als mijn collega alles opruimen. Ik zie het al voor me. De ene kruimwagen eraan. Weg, wat zie ik idee, weg. Weg Puritijnen, weg Calvijn, weg Luther. Nou ja, er zal wel wat overblijven bij die beste man. Maar ik dacht, jongens, daar moet ik toch ook niet helemaal aan denken. Maar goed, ik ging meten. Ik schrok van mezelf. Want het was hogerste dom. 178 meter. Kan wel wat af. Maar ach, wat is dat in vergelijking met wat Johannes zegt? Die zegt, de aarde zou de boeken niet kunnen bevatten die over Christus gaan. Die over de heerlijkheid van Christus. Die is onbevattelijk. Onbevattelijk. Hoe groot bent u, Christus? Die heeft hem ons geopenbaard. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. De enige geboren zoon. Dan gaat het hier dus echt over de echte, enige zoon van God. Want kijk, Gods volk is tot kind aangenomen, maar dit is de echte, enige van de natuur van God. En dat is alleen maar de zoon van God. Hij heeft hem ons verklaard. Hij heeft ons verklaard. Hij heeft gezegd, Vader, als het dan zo is, dat Sion alleen door recht verlost gaat worden. Hier ben ik. Hier ben ik. Zie, ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven om uw wil te doen. Moet het dan door de dood heen? Ja, moet het door de verdoemenis heen. Hier ben ik. Om uw wil te doen. O, dat kind van Bethlehem. Een kind vertederd, hè? Dat is waar. Maar het is ook zo weer voorbij. Maar bij dit kind moet je verder kijken. Hij gaat zakken en zinken. Tot in de nederdaling van de helle. En dan hoef ik niet verdoemd te worden. Terwijl ik het zo waard ben. Dat is een wonder, mens. Dat is een wonder. Niemand heeft ooit God gezien. De zoon die in de schoot van de Vader is. Die heeft hem ons verklaard. En nou zei ik net, hè, dat er staat, dit is mijn zoon in welke ik mijn welbehagen heb. Later is dat nog eens een keer gebeurd en toen werd erbij gezegd, hoort hem. Met andere woorden, luister dan naar hem. Jongens en meisjes, ik heb toen ik een jongen was van een jaar of 10, 9, ook wel eens gedacht. Waar is God? Je kunt hem niet zien, waar geloof je eigenlijk in? Ja, wat is dit toch? Wat is dit toch? Je kunt hem niet zien, wat kun je nou van hem merken? Nou, luister naar de zoon. Die heeft hem ons verklaard. Echt joh, Je komt er nooit uit. De hoogheid Gods, de heiligheid Gods, de onzichtbaarheid van God. Maar hij heeft ons zijn woord gegeven. En dat woord spreekt ons van Christus. En die heeft hem ons verklaard. En dan neem ik je nog een keer mee en u allemaal erbij. En dan zie ik die wonderdoende heiland. Dan zie ik hem blinden genezen. En dan zie ik hem kreupelen overend helpen. Dan zie ik hem zelfs doden opwekken tot het leven. En waarom is dat? En waarom gebeurt dat nu niet? Nou, waarom gebeurde dat? Laten we het daarover hebben. Want hij heeft al onze ziekte gedragen. Dat wil zeggen, het beginsel van elke ziekte is uiteindelijk de totale destructie van u, jou en mij. Hij heeft het gedragen op Golgotha. Ik ga nog verder. Hij heeft hem ons verklaard. Dan zie ik daar een wenende Heere Jezus. Een wenende zaligmaker over Jeruzalem. Ik ga nog verder. Ik zie een biddende Heere Jezus. Vader, vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Nou, denk nou van de Vader niet verkeerd. Want de Vader heeft zijn enige geboren zoon gegeven. Opdat er ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En nou gaan we naar onze laatste gedachte. Het verstaan van God. Maar ik dacht toch dat het goed was om eerst nu te zingen. En dat doen wij van de lofzang van Zacharias. En daarvan het vierde vers. De lofzang van Zacharias. Het vierde vers. Gemeente, wij hebben stilgestaan bij de verborgenheid van God. Niemand heeft ooit God gezien. Leegt eigenlijk. Wat geloof ik eigenlijk? Waar richt zich mijn hart toe? Nou, zelfs in het Oude Testament was het al zo dat de Heer hen richtte op hem die komen zou. Hij zou uit de hemel komen. Verschillende verschijningen zijn er al geweest. Daar was u juist voor gesproken. Maar dat was niet van blijvende aard. Want de verschijning die bij Abraham kwam, maakte niet zalig. Want het was even een lichaam dat aangenomen werd. En die man aan de Jabok evenmin. En het visioen bij Daniël, dat is ongrijpbaar. Maar nou is het woord vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Nou, dat hebben we gehoord. Hij heeft hem ons uitgelegd. Ryle, die bisschop van Liverpool, die zegt het zo. Hij zegt, je kunt, ik ben dat eerlijk gezegd in het woordenboek zo niet tegengekomen, maar ik heb veel meer achting voor Ryle dan voor mijn beperkte kennis. Maar die zegt, je kunt exegetiseren ook verklaren als blootgelegd. Nou, ik vind het wel heel mooi hoor. Hij heeft God blootgelegd. Hij is naar het bloot gegeven. Kijk eens. Als je naar de Heer Jezus kijkt, dan zie je wie God is. Hij is naar het bloot gelegd. Ik kan heel goed voorstellen, lieve mensen, dat als we alleen aan God de Vader denken, aan God de Schepper, dat je siddert. Dat je siddert. En dat is ook nodig, dat we sidderen. Dat we gaan zien, wie ben ik? Wie ben ik? Maar vergeet toch vooral ook niet dat de Zoon hem blootgelegd heeft. Kijk eens, dat is de ene kant van God. Hij kan van zijn recht geen afstand doen. Maar hij heeft. Ik heb straks die tekst al geciteerd. Dat is ook een mooie kersttekst. Hij heeft zijn Zoon gegeven. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En nu is het zo, geliefde, nou heeft de Zoon van God hem ons wel verklaard. Maar ja, nou moet het ook toegepast worden. Nou moet het ook toegepast worden. Ik kan wel zeggen, dat is mooi uitgelegd. Maar is die nou in je hart gelegd? En daar is de Heilige Geest voor. He? Pas nog voorgelezen. De Heilige Geest eigent toe wat we in Christus hebben. De Heilige Geest eigent toe. En hoe doet de Heilige Geest dat? Is dat iets zwoels? Is dat iets mystieks? Is dat iets zweefachtigs? Nou, het raakt je hart wel. Dat zou ik je wel zeggen. Het raakt je gemoed wel, dat zal ik je verklaren, maar het gaat altijd door zijn woord. Dan komen de woorden van God naar jou, naar mij toe. En dan zegt hij, het is voor jou, het is van jou, ik ben er voor jou. Ik ben er voor jou. En dan krijg je zoveel vertrouwen door de Heilige Geest in je hart. Nou kunnen ze met 100 politieagenten, maar duizenden kunnen ze zeggen, ja, maar het is niet voor jou. Dan zeggen, ja, maar ik heb het van de Heer zelf gehoord. Dus, kom maar op, ik ben voor jou niet bang. Want ik heb mijn God in Christus en dat is genoeg. Er zijn zoveel mensen die hebben graag een goedkeuring van deze en gene nodig. En het is ook wel mooi hoor, ik geloof de gemeenschap van de heiligen, daar gaat het niet over, maar al zijn ze allemaal tegen, als God mijn God maar voor mij is. God met ons Immanuel, dan is er niets mij tegen. Hij doet het verstaan. Hij doet het verstaan. En waar doet hij dat? Onder de prediking van het woord, dat doet hij bij het lezen en bestuderen van Gods getuigenis. Dat doet hij in de binnenkamer. En dan opeens, dan is het er weer, hè. of dan komt het voor het eerst. Ook aan mij geopenbaard, ook aan mij verklaard. Hij schrijft het evangelie in mijn hart. Het is mooi hoor dat ik het evangelie hier op papier heb staan, maar dan komt het evangelie in mijn hart. En dan ga ik zingen, mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. Gaat het schoonste lied van ene koning zingen, want het is een koningskind hè, dat kind. Een kind van Bethlehem, dus een koningskind. Gods één geboren zoon, die zo diep vernederd is geweest. Hij is ook verhoogd. Niemand heeft hem gezien, de zoon die in de schoot van de vader is. Die heeft hem ons verklaard. En wil je het nou weten? Weet je wat je dan moet doen, jongens? Maar ook iedereen hoor. Dan moet je op schoot. Ja, je moet op school van de Heere zijn. Hè? De school van de Heilige. Maar laat ik het eens ook zeggen vanmiddag. Je moet op de schoot van Christus kruipen. Nou, gaan we gaan nou krijgen, ja. Als ik in de schriften graaf. Dan is het als het ware als ik op de schoot van Christus zit. En daar zit toch ook, hoe heet je ook alweer? Ja, Johannes. Die lag in de schoot van de meester. Die heeft het hart van de meester horen kloppen. Het hart van de Heer Jezus horen kloppen. Daar lag die in zijn schoot. Gemeente, zo mogen wij vanmiddag. Ook als het ware kruipen op de schoot van Christus. Ik zou ook niet weten waar je anders moest wezen. Hij die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. En hij spreekt tot ons wanneer we ons begeven in de schoot van de Zoon. En er kunnen heel veel dingen bij ons in onze gedachtenwereld afspelen. Hè? Dan denk ik vooral ook betreffende het leerstuk van de verkiezing. Ja, domineetje, je kunt dat allemaal wel mooi vertellen. Maar als je nou niet uitverkoren bent, dan... En dan, daar zat Luther vroeger ook mee. En toen ging Luther, daar ging hij naar Von Staupitz. Dat was een biechtvader. Ik moet niks van biechtvaders hebben, want dat is mijn Heere en Heiland, mijn biechtvader, met eerbied gesproken. Maar goed, die mensen hadden een biechtvader en dat was Von Staupitz. En toen kwam hij bij die Von Staupitz en toen zei hij, ach beste man, ik word zo geplaagd met die verkiezing. En toen zegt die man, je moet naar Christus luisteren. Je moet naar de Heere Jezus luisteren. Want de verkiezing, dat is iets van God de Vader. Hè? God die zich een gemeente heeft uitverkoren tot het eeuwige leven. Maar niemand komt tot de Vader dan door de Heere Jezus. Nou, ga nou met al je noden en je zorgen, met je vragen en bekommernissen tot hem. En dan is alles opgelost. Calvijn zegt zo mooi. En wie de zoon in handen heeft, die heeft het hart van de vader. Nou, niemand heeft ooit God gezien. De zoon die in de schoot van de vader is, die heeft hem ons verklaard. En hoe gaat dat nou straks? Hoe gaat het nou straks? Nou, ik zal u zeggen, hoe het is, weet ik niet. Ik weet er niks van. Maar dit weet ik wel. Toen Stefanus ging sterven, toen zei hij niet, ik zie de Zoon van God. Toen zei hij er nog iets bij. Ik zie de Zoon van God. Staande aan de rechterhand van God. Mensen, toen heeft hij, voordat hij de hemel ingestenigd werd, heeft hij toch al iets mogen zien. En dat mag de kerk straks ook gaan zien. En daar raken ze nooit uitgekeken. Je hebt wel eens iets van, ja nou ik geloof het wel hoor. Ik heb het al zo vaak gezien, dat hoeft voor mij niet meer. Het is klaar, hè. Zeker bij het ouder worden, ja dat hoeft voor mij niet hoor. Ik heb het al eerder gezien, nee, dat is klaar. Maar je hebt ook wel eens dingen, daar raak je niet op uitgekeken. Het is elke keer weer nieuw, maar ik verzeker u. Op hem raakt die ziel nooit uitgekeken. En dan gaat het waar worden. Ik zal u in gerechtigheid aanschouwen en verzadigd worden met uw goddelijk beeld. En degene die maar blijven hangen bij het eerste, niemand heeft ooit God gezien. Je zult hem straks zien, maar dan te laat. Eeuwig te laat, en daarom kom. Kniel aan zijne kribbe neer. Dan moet je wel door de knie, hoor. Dan moet je even heel klein worden. Maar die nederig zijn van gemoed, daar wil zijn gunst en zijn genade in wonen. Amen. Zoeken we het aangezicht van de Heere in het gebed. O Heere, hoe groot zijt gij. Maar ook, wat hebt u zich toch vernederd. Om in de schoot van een vrouw, ja, maar ook om in het hart van een zondaar te komen. Heren, wij preken maar wat, maar wilt u het maar toepassen. En dat niemand zonder het kind naar huis zou gaan. En niemand zonder het kind de nimmer eindigende eeuwigheid tegemoet zou gaan. Ontferm u zich over ons, geef ook uw zegen als morgen het woord weer bediend mag worden en ook een oude dienstknecht voor zal gaan. Geef dan ook nog een gezegende nalezing op het kerstgebeuren. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen zingen het laatste vers van Psalm 17. Psalm 17, het laatste vers. Gemeente, gaat thans heen in vrede. Bewaar het woord en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij met u allen. Amen.